Maar er werd hier ook een lans gebroken voor de gezonde tractatie. En ik vind eigenlijk weinig deprimerender dan een gezonde tractatie.
Jongens, ik heb lekker blokjes komkommer mee.
Ja, echt, hou die troep maar dan.
Welkom bij Zoetzuur, de podcast over de shitload aan verschijnselen waar je als moderne millennial toe moet verhouden. Ik ben Barbara Kluijsen.
En ik ben Elise Vixen. Als kinderen van onze generatie willen we graag iets zinnigs kunnen zeggen over urgente maatschappelijke kwesties.
Zoals de bevolkingskrimp in China en CO2-belasting.
Alleen ligt de weg naar dat cultureel kapitaal bezaaid met memes en clickbait en voor je het weet zit je weer in een konijnenhol. Om deze zoektocht naar betekenis net wat luchtiger te maken is er Zoetzuur.
Met deze week de Nepo Baby editie. Over nepotisme in Hollywood, Hilversum en de grachtengordel. Moeten we ons kwaad maken over vriendjespolitiek en mediadynastieën? Of is het gewoon hoe de wereld werkt? Moeten we Nepo Babies cancelen of knuffelen? En hoe reageer je als self-made Nepo Baby op aantijgingen van nepotisme?
We laten ons afleiden door spaarzaamheid. Barbara is bevangen door een oud-Hollandse zuinigheidsaanval en duikt voor ons in de wereld van besparingstips en koopzegels. Natuurlijk hebben we ook tips, maar eerst wat was zoet en wat was zuur in ons eigen leven? Barbara, voordat we in de wondere wereld van de Nepo Baby duiken, even een shout-out naar Bunk, die weer zo lief waren om ons hier vandaag in hun studio te ontvangen. Dat is Bunk Hotels in Amsterdam-Noord. Heel fijn hotel, restaurant, koffiebar. Ja.
En op de gevel staat ook gewoon dat je er mag flexwerken. En ze zijn open vanaf 7:00 PM. Dat vind ik ook twee prees.
Zeker.
Twee prees, kan je dat zo zeggen?
Ja, denk ja? het wel.
Oké, twee prees.
Het is gezegd.
Elise, jij bent zoet.
Ja, ik ben zoet, hoewel daar kun je over discussiëren. Want weet je nog dat ik me had voorgenomen om een soort suikervrije januari in te lassen?
Ja, in elk geval op kantoor, toch?
Ja, dat gaat dus heel goed.
Echt?
Ja.
En wat is de truc?
Nou, de truc is de nulgrens bewaren.
Mm.
Dus ik weet nog dat ik ooit stopte met roken, 100 jaar geleden. En toen had ik me voorgenomen, ik ga gewoon nooit meer een sigaret roken. Nou doe ik een hele afgekalfde versie van diezelfde strategie nu ook. Namelijk, ik eet geen koekjes. Dus niet, ook niet één koekje.
Oh ja.
Want de stap van 0 naar 1 is best wel heel groot.
Maar van 1 naar 16 is
heel klein.
Heel
klein. Ja, heel klopt. Klein. Dat is een hele wonderlijke manier hoe wiskunde werkt. Maar zolang je dus die 0 hebt, dan gaat het oké. Dus we zijn nu zeg maar 3 weken in januari en ik heb nog geen koekjes gehad. Op dag 1 ging het trouwens mis omdat er iemand taart had meegenomen.
Heb je dan een uitzonderingsregel voor taart?
Ja.
Oké, okay. Ja. Een nullijn exclusief taart. Ja. Oké.
Okay. Ja, ik bedoel, ik doe niet aan de lijn of zo. Ik wilde gewoon de gewoonte doorbreken van de hele dag koekjes eten.
Ja, maar dat snap ik wel. Want kijk, ik ben vegetariër en aspirerend vegan die een uitzondering maakt voor bitterballen. En bitterballen en taart hebben wel gemeen, die kom je niet de hele dag overal tegen.
Het is niet alsof er de hele dag een taart op het aanrecht staat waar je dan gewoon de hele tijd stukjes
plus
van aan het snijden
bitterballen
bent.
En taart zijn echt gelegenheid eten. En
Precies.
Het is ook wel heel leuk, zeker als je niet aan de lijn doet, om geen fundamentalist te zijn op het moment dat andere mensen in een feeststemming zijn.
Nee, zeker. Ik las wel op het AD...
Ja, je bent ontrend.
Ja, een soort van adaptatie van de Evil Donut Bringer. Want daar stond een betoog over dat je geen taart meer mee naar kantoor zou mogen nemen. Omdat dat in feite net zoiets is als passief meelaten roken van collega's.
Ja, volgens een professor Susan Jepp, voorzitter van de Britse Evenknie van het Voedingscentrum, is het net zo erg als je collega's passief meelaten roken.
Ja, ik voel wel veel weerstand tegen dat standpunt, heel eerlijk gezegd.
Ja, het is een beetje net als zitten is het nieuwe roken. Alles is net als dat we dat doen, zeg maar, met de Holocaust en nazi's. Is roken ook, gaan we alles vergelijken met roken?
Ja, maar er werd hier ook een lans gebroken voor de gezonde tractatie. En ik vind eigenlijk weinig deprimerender dan een gezonde tractatie.
Jongens, ik heb lekker blokjes komkommer mee.
Ja, echt, hou die troep maar dan, toch?
Ja, zeker. Zeker.
Ga dan voor iedereen lekkere koffie halen of zo. Maar ik bedoel... Nee, of neem een lekkere lunch mee. Het wordt natuurlijk allemaal snel te prijzig. Maar Ja, maar die bak snoeptomaatjes mag je echt houden.
Precies. Dus, maar dat vind ik ergens ook wel grappig, Elise. Want aan de ene kant heb je het over de evil donut bringer. En hoe irritant het is als er de hele tijd maar snoep en koek op kantoor ligt. Ja. Maar als het dan wordt gezegd van nee, een statement. Dit is gewoon schadelijk voor je collega's. Dan ga je toch wel weer rebelleren. Hoe werkt dat in jouw hoofd?
Ja, maar ik ben een vat vol tegenstrijdigheden. Misschien word ik daar gewoon ook een beetje anti-autoritair van of zo. Oh, ja. Dat ik denk, flikker op, mag ik zelf weten.
Ja, ja, ja. Want je vindt het heel erg als ik ben heel goed en makkelijk in gebak afwijzen.
Ja.
Dat vind je niet zo'n leuke eigenschap van
nee,
mij.
Dat haat ik. Maar dat vind ik gewoon onbeleefd. Ja. Dat is het gewoon. Het is gewoon onbeleefd.
Ja.
En zeker als het vieze taart is die ik ook niet wil eten. En als jij het dan al hebt afgeslagen, dan kan ik het helemaal niet maken om het af te slaan. Maar daar kunnen we nog een keer een uitzending
daar
aan wijden.
Daar kunnen we een hele podcast aan wijden.
Barbara, jij bent zuur.
Ja, ik heb vanochtend mijn helix piercing verwijderd.
Je helix piercing?
Ja, omdat ik net als ongeveer alle andere vrouwen van midden 30 in Amsterdam soort van heel midlife opeens aan een curated ear was begonnen. Wat vroeger gewoon was, zeg maar, ik neem nog een gaatje, heette op een gegeven moment op Instagram een curated ear. Dus vooral gewoon moeders die opeens denken, echt bijna iedereen in mijn omgeving ging binnen no time van 1 naar 3 gaatjes.
Oh ja.
En vervolgens naar variaties van kraakbeen piercings.
Ja, net als dat ik dus flirt met het idee van een neuspiercing voor mijn 40ste verjaardag.
Exact.
Duurt nog een jaar, maar...
Exact, exact. Ik ben wel voor, trouwens. Ik wil dat heel graag dat jij dat doet, omdat ik dat zelf niet durf. En helix piercing is eigenlijk redelijk zo boven in het oor. Ja, als je eenmaal in zo'n deep dive gaat, weet je op een gegeven moment ook hoe al die locaties...
Oh, dus dat is niet, zeg maar, dat het is de bovenkant van je oor.
Boven en dat bij je oorlel.
Het kraakbeen.
Ja, precies. Ja. En dat is dus ook het verschil. Het is dus niet een gaatje schieten, het is dus een piercing.
Oké.
Ik had hier helemaal niet over nagedacht. Mijn buurvrouw van in de 40 wilde ook een helix piercing. En toen dacht ik, sure! Dus toen zijn we op een doordeweekse woensdag ben ik met baby op de arm met haar meegegaan naar een gezellig juwelierszaakje waar je dus ook zo'n helix piercing kon zetten. Maar ik had me dus nul ingelezen, maar dat is dus best wel complex. Ik heb zelf ooit een navelpiercing gehad, dus ik dacht, nou ja, whatever. Maar wat blijkt dus, dat kraakbeen, dat wil echt helemaal niet gepierst worden.
Oh.
Dus dat betekent dat dat heel lang duurt om te helen. En wat ik dus niet wist, dat je dus een half jaar niet op die kant kan slapen.
Hè?
Dus ik had er op rechts een piercing in zitten. Toen was het, oh ja, nee, de komende 6 maanden niet op rechts. Maar ik slaap altijd op rechts.
Maar dat kan niet. Ik geloof ook niet dat iedereen met een helix piercing 6 maanden lang niet...
Nou ja, dan ga ik dus. Ik ging daar dus opeens bij iedereen naar vragen. En blijkt dat mensen allemaal eindeloos daar last van hebben. En wat dus wel kan. Ik heb dus nu een soort... Ik slaap dus al heel lang op rechts op een soort vliegtuigkussen.
Ja.
Zodat dan mijn oor erachter kan vallen. En elke keer als ik denk dat het geheeld is, gaat het toch weer ontsteken.
Oh.
En ja, dat is net als een beetje als met zwanger worden. Opeens gaat iedereen zijn horrorverhalen over oorpiercings met je delen. En voor mij was de druppel... Want elke keer dacht ik ben er en dan ben ik er nog niet. En ik dacht ook, ik ben potdorie bijna 39. Hoeveel ga ik over hebben in mijn leven voor zoiets futiels?
Ja, slaap is belangrijker dan een curated ear.
Ja, exact. En toen gisteren was een goede jeugdvriendin van ons was bij mij, die plastisch chirurg is.
Mm-hmm.
En die vertelde dus dat zij de laatste tijd, dus de hele tijd meiden heeft, die dus vergroeiingen hebben op hun oor. Er zat daar een medische term voor die ik ben vergeten. En dat het echt ook heel moeilijk is te construeren. Het is echt trauma aan je oor.
Jezus.
En dan kan dus inderdaad gewoon... je oor kan allerlei gewoon vergroeiingen aan gaan maken.
Bloemkooloren.
Exact.
Nee.
Dus er zijn allemaal jonge meiden met bloemkooloren die bij haar komen.
Wow.
Ja.
Oké, eruit.
Ja, dus toen vanochtend, ik had dat verhaal nog. Zij heeft trouwens ook een semi-kraakbeenpiercing. Dat vind ik dan wel weer heel leuk hoe gevoelig zij er ook voor is. Ik heb hem eruit gehaald. Ik dacht, fuck it, klaar ermee.
Huh.
Je mag bijvoorbeeld ook eigenlijk geen koptelefoon op.
Jezus.
Ja, het is allemaal hartstikke veel gedoe.
Ik heb niet het gevoel dat deze informatie out there is bij mensen.
Nee, nou schijnt het ook uit te maken. Ik was gewoon bij zo'n juwelierszaakje waar zo'n vrouw blijkbaar in het weekend een soort bijscholing had gedaan voor piercings. En eerst ook nog verkeerd schoot. Nee, schoten mag je niet zeggen. Schieten, het is prikken.
Oh.
Het is niet heel leuk als je daar ligt en iemand zegt, oh shit! What happened? Ja, kregen we niet in één keer door. Wacht, ik probeer het nog een keer. Okay.
Weet je, alsof je uit de keuken van het restaurant hoort. Oeh, 5 seconden regel.
Ja, nou dat. Maar ik bleek dus ook achteraf dat ik echt had moeten beginnen met een knopje en niet meteen een ringetje.
Oh.
Nou ja.
Oké, zij is een beunhaas.
Zij was een beunhaas.
Geen shout-out naar deze vrouw.
Geen shout-out naar deze vrouw. En ik heb hem er dus uitgehaald, wat ik stiekem wel jammer vind. Maar ik heb nog wel 3 graadjes op rechts.
Je hebt nog een ander oor.
Ja, ik sluit niet uit dat ik er nog een keer voor val.
Nieuwe poging met een sfeerknopje. Barbara, de Nepo Baby.
Ja, de Nepo Baby. Ja, het is overal op het internet, maar ik kan me voorstellen dat je gewoon als je even 1,5 week met vakantie bent geweest, dat je het fenomeen hebt gemist. Dus wat is nou een Nepo Baby, een Nepotism Baby of een Nepo Baby, een Nepotisme Baby? Dat zijn kinderen van beroemdheden die mede door de connecties van hun ouders carrière maken. En nou ja, Nepo verwijst dus naar nepotisme. Het geven van belangrijke taken of functies aan verwanten, familieleden en andere warme contacten.
Mm-hmm. Hoe is dit begonnen? Want dit fenomeen is niet nieuw.
Nee, dit is natuurlijk helemaal niet nieuw. Het ging er natuurlijk ook om ten tijde van Girls, hè, waarin ongeveer iedere actrice ergens een link had met iemand uit dat artistieke New Yorkse circuit. En later kwam natuurlijk die documentaire over dat college admission scandal.
Ja, waardoor ook... Was dat een documentaire?
Ja, daar is een documentaire over gemaakt. Ja, ik denk op Netflix te zien. Waardoor Felicity Huffman opeens in de boeien werd geslagen.
Ja, dat was wel geniet. En Aunt Becky uit Full House.
Ja, precies. Die hun kinderen in goede universiteiten kochten door te doen alsof ze hele bijzondere atleten waren. Alleen het laaide weer op in mei 2022. Een artikel van de New York Times, daarin werd iemand geciteerd die zich enorm opwond over Maud Apatow in Euphoria. Van, ik vond haar heel leuk en ik dacht, ze is gewoon iemand zoals ik. Maar toen bleek haar moeder een bekende actrice en haar vader een bekende filmproducent. Judd Apatow, ook weer een bekende weer van Lena Dunham. Vervolgens viel heel Twitter daarover, de ene helft, omdat daardoor Gen Z dacht, wow, er zijn er nog veel meer. En iedereen dat allemaal ging delen.
Yeah.
En ook weer een deel boomers en millennials en X'ers die zoiets hadden van, hoezo vinden jullie Maud Apatow belangrijker dan haar vader? Dat was weer een soort heel ander zijpad.
Mm-hmm.
En gaandeweg werd het steeds groter. En toen in december kwam New York Magazine en Vulture kwamen met een hele collage aan artikelen over wat is nou een Nepo Baby? Wie zijn de Nepo Babies? Werd het helemaal in kaart gebracht in Hollywood? Wie allemaal weer verwant was aan wie? En opeens had iedereen het erover. En waaide het over naar Nederland via Madeleine van den Nieuwenhuizen, die er een column over schreef in het NRC, waar Sylvia Witteman onder andere weer over viel op Twitter. En toen was de chaos compleet.
Ja.
Wat was jouw initiële reactie op dit alles?
Mijn initiële reactie was, ik had eigenlijk dat artikel op Vulture even gemist. Dus ik kwam hier van de week mee in aanraking door die column van Madeleine van Nieuwenhuizen, Zijkschrift, op Instagram over nepotisme in de Nederlandse media. En zij had daar zo'n heel lijstje van omschrijvingen van mensen in de
niemand werd met naam genoemd, maar je was gewoon tik, 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 tik. Ja. Als je een beetje ingelezen bent, was het heel duidelijk,
was het heel duidelijk wie ze bedoelde. Beetje pijnlijk detail was dat haar vriend Daan Heerma van Vos ook een, nou ja, je zou kunnen zeggen de vlees geworden Nepo Baby, die werd niet genoemd.
Ik ook alweer nepotisme, dat je natuurlijk je eigen geliefde
uit de wind houdt.
Ja. Ja.
Dus ik dacht toen zo van, oh yes, goed stuk. Zij komt zelf ook uit Oldenzaal, geloof ik. En heeft dus helemaal geen familiebanden in de media. Dus zij beschrijft in die column hoe zij dan met een vriendin een soort van lijstje bijhield als ze er weer achter kwamen. Zo van, oeh, dat is de zoon van, oh, dat is de dochter van, oh, wist je dat dit een broer of een zus of een et cetera was?
Ja, en ze geeft ook wel aan van, ja, wat zou ik later doen, hè? Want je wil je kinderen, als je de kans hebt, ook gewoon verder helpen.
Tuurlijk.
En ook linken aan connecties.
Ja, nee, zeker. Maar ze benoemde daar dus, in haar lijstje stond ook Sylvia Witteman, die getrouwd is weer met de oud-hoofdredacteur van
de Volkskrant, Philippe Remarque.
En hun dochter, die ook een hele getalenteerde schrijver is. Maar Sylvia Witteman, die reageerde echt als door een wesp gestoken op Twitter.
En zei dat het allemaal lag omdat zij ooit een keer een zure recensie heeft geschreven over weer
het vriendje van
Madeleine. Dus dit was ook gewoon weer de kift.
Vond ik echt een hele sneuwe reactie trouwens. Ja. Toch?
Ja, en dat is denk ik ook waarom iedereen deze discussie zo lekker vindt. Zowel hier in Nederland als wereldwijd. Is aan de ene kant is het natuurlijk gewoon lekker om naar boven te trappen. Van, oh ja, zie je wel. We kunnen gewoon even lekker zuur en afgunstig doen. Dat is een lekkere positie om in te gaan
hangen. Dat zag je ook wel aan heel veel reacties, hoor. Dus de heigerigheid waarmee heel veel mensen hier ook opsprongen.
Ja.
Van, zie je wel. Het zijn allemaal talentloze, kansloze mensen die daar een beetje de plekken innemen van mensen die wel.
Ja, dus die extreme had je van yes, we hebben nu een stok om mee te slaan. Ja. We kunnen niet wachten. En je had dan naar de andere kant van de meerderheid van de mensen die werden genoemd, zowel in Nederland als internationaal, die meteen echt zonder enige nuance wilden van de daken wilden schreeuwen dat dit totaal niet waar was.
Ja, dat was wel echt een beetje gênant.
Een mooi voorbeeld was wel van Lottie Moss.
Ik denk wie, maar dat is dus het modellenzusje van Kate Moss. En die had inderdaad ook echt een reactie van ja, nee, het is inderdaad niet eerlijk dat de mensen uit de bekende families een streepje voor hebben. Maar ja, het leven is niet eerlijk, dus deal er maar mee. En als je gewoon hard werkt, en dan kom je er wel. En dan ga je gewoon focussen op wat je zelf kunt bereiken in plaats van andere mensen naar beneden te halen.
Maar
over Lottie Moss trouwens, die kende ik dus niet. Behalve, heb je ook meegekregen, zeg maar een paar maanden geleden, dat er ineens een soort ding was dat zij dus wakker werd na een dolle avond met een facial tattoo?
Oh, nee?
Ja, dus die heeft nu onder haar oog staat nu lover. Oh. Dus er zijn allemaal artikelen ook. Het is nog wel een rabbit hole
so
worth exploring. Allemaal stukken met zo van Lottie Moss trying to come to peace with her new facial tattoo. Don't drink, guys.
Oh, dat lijkt me wel echt heel vreemd. En ze is ook nog eens model, dus het is ook nog eens
super heftig. Het is ook echt heel lelijk.
Oeh,
ja. Die reactie hoor je dus meer en dat is wel heel tekenend voor het hele meritocratische denken van als je gewoon ook Kate Hudson, die zelf de dochter van Goldie Hawn, heet ze zo?
Goldie Hawn en Rock Hudson of zo.
Is die echt gewoon een hele goede carrière voor zichzelf heeft opgebouwd. Dus helemaal verder daar niets aan afdoende ook. Maar die dan toch ook zegt zo van ja, als je gewoon hard werkt en je zet je in en je geeft alles, dan kun je bereiken wat je wil, ongeacht je achtergrond. Ja, en dat is gewoon niet waar.
Ja, en dit is natuurlijk het lastige met elke vorm van privilege. Hélène Boton, filosoof, schrijver, denker,
mens,
podcastgast, TED-spreker, nou ja, noem maar op. Die pleit ook heel erg dat we op een andere manier naar succes en falen gaan kijken. En dat we allemaal eigenlijk de neiging hebben dat als we succes hebben, dan ligt het vooral aan ons. En als we pech hebben, willen we graag geloven dat er sprake is inderdaad van toeval. Mm-hmm. Maar het element geluk of mazzel, ja, daar worden we gewoon heel oncomfortabel van op het moment dat ons iets is gelukt. En ik denk dat dat is omdat we de denkfout maken dat op het moment dat je geluk hebt gehad, je het dus ook eigenlijk dus helemaal niet verdient. Dus dat mensen ook meteen gaan twijfelen van ja, maar kan ik dan wel wat?
Ja.
En zich daardoor heel aangevallen voelen, alsof ook wordt gezegd jij kan helemaal niets.
Nee, nou, Zoe Kravitz, de actrice en dochter van Lenny Kravitz en hoe heet ze ook alweer? Die van die hele knappe van de Cosby Show. Die noemde het in een reactie ook dat ze er vooral heel onzeker van werd van de term. En daar kan ik me van alles bij voorstellen. Ja. Want ik snap ook wel, zo wordt het ook wel vaak opgevat, en dat zit er natuurlijk ook wel in, maar dat is natuurlijk niet helemaal terecht. Het idee van als je dus een nepo baby bent, dan is dat de enige reden waarom je succes hebt. Fran Lebowitz. Vriendin van de podcast, zou ik willen zeggen. Die zei 100 jaar geleden al een keer in een interview van... ja, je voet tussen de deur krijgen, dat is ongeveer de entire game. En zeker ook bij acteren. Je moet zorgen dat je binnenkomt. Dat is alles waar het om draait. En natuurlijk is er een klein groepje mensen dat echt exceptioneel getalenteerd is.
Die komen er sowieso wel,
wat er ook gebeurt. Maar er zijn natuurlijk ook gewoon heel veel mensen die heel... nou ja, gemiddeld getalenteerd of gewoon getalenteerd zijn, maar waar nog veel meer factoren bij moeten komen kijken. En dan moet je zorgen dat je binnenkomt. En het is gewoon veel makkelijker om binnen te komen als je opgroeit in een omgeving waar mensen binnen zijn.
Zeker als het gaat om een wereld waar gewoon veel meer mensen onderdeel van willen zijn dan er plek is.
Ja. Lily Allen had het erover, dat zelf ook een nepo baby. Van ja, in plaats van te kijken naar die showbiz, who cares? Kijk naar de industrieën waar het er echt toe doet. Dus de politiek en de bankenwereld. En dat is wel waar, maar showbiz doet er natuurlijk wel degelijk ook toe. En het is natuurlijk de media, het is super invloedrijk. Het heeft ook te maken met wie zien wij als rolmodel, wie zien we als representatie, welke stemmen worden gehoord.
Welke verhalen worden verteld. Ja, nee, zeker. En er stond een interessante interview ook over op Human Media Storm. Met hoogleraar mediawetenschap Mark Deuze, die ik nog weer ken van mijn eerste jaar communicatiewetenschap. Nou ja, kennen. Ik heb hoorcollege van hem gehad.
Dus... Oh, maakte ik jou ook een nepo baby?
Ja, misschien wel. Een nepo student. Dat hij ook aangeeft van ja, ten eerste gaat het natuurlijk om de voorbeelden die je al hebt gehad in je jeugd. Is een bepaald beroep überhaupt een optie voor je?
Bestaat een bepaald beroep
in jouw referentiekader? Ja. Ja, dat maakt natuurlijk al heel veel uit. Vervolgens ken jij zelf mensen die in de media werken en ook net zoals jij denken, hey, dan heb je al een aantal strepen voor. We hebben allemaal last van affiniteitsbias, wat betekent we gaan liever om met mensen die hetzelfde denken als wij. We vinden het makkelijker werken met mensen die we op een bepaalde manier herkennen.
Ja.
Mentoren kiezen eigenlijk altijd mensen waarin ze hun vroegere zelf herkennen.
Ja.
Dat is lastiger als jij wit bent en er komt een moslima binnen.
Mm-hmm.
Vervolgens is het natuurlijk ook zo wat hij aangeeft. Van ja, media, het is echt notwaar moeilijk om daar rond te komen.
Ja.
Zeker die eerste jaren. Als je van de ene onbetaalde functie naar de heel slecht betaalde functie van productieassistent naar weer een half bakken stage moet gaan. Hou dat maar eens vol.
Waarbij dan het wordt gezegd, ja nee, maar het is allemaal een investering. En ik heb vroeger ook altijd heel veel gratis gewerkt. En dan,
Maar iemand moet jouw huur in de Randstad dan betalen. Ja. En de mogelijkheid inderdaad ondersteunen. Steunen dat jij dat kunt doen.
Ja.
En dat is heel lastig als we pretenderen natuurlijk dat we nieuws, media en films willen maken voor iedereen.
Ja, je kunt natuurlijk zeggen van dit is hoe de wereld werkt.
Het voorbeeld wordt ook steeds aangehaald hè, van de zoon van de bakker en de zoon van de slager.
Alleen op het moment dat je de NPO bent en je wordt gewoon gefund door belastinggeld, dan is het natuurlijk best wel belangrijk dat iedereen betaalt hiervoor. Dus iedereen moet zich hier ook in kunnen herkennen.
Ja.
Dus dan heb je wel meer een opdracht om ook daar beter je best te doen. Om dus op een of andere manier het systeem zo in te richten dat je jezelf daarin corrigeert.
En dit probleem wordt ook alleen maar nijpender. In 2016 schreef The Guardian hier ook over dat op dat moment al 3/4 van acteurs in Brits theater en film dat die van middle of upper class zijn. Hè, bijvoorbeeld een Eddie Redmayne die op Eton zat met Prince William en Benedict Cumberbatch, die nog een soort van vage neef is van Richard III. Waarop ook steeds meer acteurs zoals Ian McKellen echt een lans begonnen te breken van ja, maar wacht eens eventjes. Als het zo duur wordt om een artistieke carrière na te jagen, omdat toneelschool heel duur is, omdat je in Londen moet zitten, omdat er niet meer veel regionaal theater is, omdat je jarenlang eigenlijk hulp moet hebben totdat je misschien die big break hebt, dan zijn we dus aan de ene kant wel bezig met betere representatie van mensen met een andere geaardheid of een andere kleur, maar dan krijgen we vervolgens, de wereld wordt steeds duurder, huren gaan steeds verder omhoog, gaan we gewoon keihard achteruit met de representatie als het gaat om sociaal-economische factoren.
Ja.
En zeker nu, vroeger was er nog een beetje zo'n sociaal stigma aan een carrière in media of entertainment.
Mm-hmm.
Maar zeker met iedereen die al een soort van social media personage is, dat stigma is er af. En daarmee wordt het dan op een gegeven moment echt iets voor de rijken.
Ja, zeker. Ja, en inderdaad, de stemmen die al gehoord worden, worden versterkt. Dus kinderen van die dus makkelijker zelf ook weer bijvoorbeeld op social media al een hele following opbouwen. En die daarmee dus ook weer interessanter zijn voor grotere partijen om een stem te geven. Omdat die hun hele eigen achterban meteen al meenemen. Is natuurlijk ook weer interessanter om...
Ja, en wat er dan gebeurt, dus je krijgt niet alleen een soort echo-kamer, zoals ze dat zo mooi in het Engels zeggen. Mm-hmm. Je versterkt ook de verschillen. En dat is natuurlijk wel, ik denk dat je alleen al niet moet ontkennen wat het doet waar je wel en niet aan blootgesteld bent.
Ja.
Een ander voorbeeld daarvan vind ik de uitdrukking tussen de schuifdeuren. Dat zegt natuurlijk ook al wat. Het idee van, oh ja, nee, vroeger tussen de schuifdeuren deed ik al toneelstukjes. Dat je in een huis woonde met schuifdeuren. Ja. Een jaren 30 woning of een grachtenpand.
Met een leuke ensuite.
Ja.
Daar woont niet iedereen, hoor.
Nee, in wezen zijn geen schuifdeuren. We staan daar niet. En dat is niet per se erg. Maar laten we het wel gewoon erkennen dat het uitmaakt. Het feit dat ik geen studieschuld had en mijn man wel, maakt uit.
Ja. Ja, en het is dus, het zegt natuurlijk wel ook iets over wat we dan waarderen als relevante kennis. En dus Nijntje lezen in het Latijn met opa, dat zet je op een enorme voorsprong. Terwijl...
Ik had in het kader van voorsprong, omdat ik al vanaf mijn 8e ongeveer achter de kassa zat van het tankstation, was ik supergoed in de Flippo 24 challenge.
Wat
is dat? Weet je dat niet meer? Toen tijdens de rage van de Flippo's had je ook de Flippo 24 en dan had je Flippo's met 4 getallen en dan moest je 24 van maken.
Oh,
dat was heel snel hoofdrekenen.
Ja.
Maar omdat ik altijd moest terugtellen in de tijd dat er nog geen computers waren die aangeven hoe dat moesten, was ik supergoed in hoofdrekenen en was ik Flippo 24 kampioen.
Oh, wat goed.
Dat is ook een voorbeeld van waaraan ben je blootgesteld.
Ja, nee, zeker.
Ik heb er nu alleen niet meer zoveel aan.
Nou, hoofdrekenen, daar heb je je leven lang plezier van. Wat ik wel een opvallend detail vond, was het fenomeen de Golden Globe Ambassador. Dat is dus, volgens mij nog tot en met de laatste Golden Globe ceremonie, dat er dan het kind van beroemde acteurs, die werd dan een soort van geïntroduceerd en mocht dan als ambassadeur steeds de sterren van en naar het podium begeleiden. Dus dan was het echt zo van, kijk eens even wat het nageslacht van Pierce Brosnan was, geloof ik, dan vrij recent. En dan zo van, oh kijk, en die werd dan in het schild gehezen als zo van, kijk eens wat een leuke zoon of dochter van. Dus dat was heel positief. Daar gingen we dan allemaal heel erg bij kwijlen.
Ja, daar kwijlen we bij, maar dat doen we nog steeds. Het is ook gewoon een term voor basking in reflected glory. en dat gewoon, als jij dicht, dat het op je afstraalt.
Ja.
Als je dicht staat bij iemand die bekend is, of die beroemd is, of die iets heel goed kan.
Nee, zeker. Maar het voelt dus wel als iets... Die afgunst is ook wel van alle tijden, maar het voelt wel alsof het in de afgelopen paar maanden wel echt is omgeslagen. Dus zeg maar dat je dus nu... Ook door natuurlijk de term nepo baby aan te hangen.
En dat opeens ook iedereen bijna een nepo baby wordt.
Het is ook meer een dis nu natuurlijk.
Zeker. En ook gewoon wel een lekkere term. Ik heb laatst mijn man, daar ging ik een klus mee doen. En die had ik ook geïntroduceerd als volgende week kom ik met mijn nepo husband. Het is ook gewoon, het is die combinatie denk ik van een lekkere term. En natuurlijk ook Gen Z, die dit heeft aangewakkerd. Dat we ons veel bewuster zijn van sociale en maatschappelijke ongelijkheid.
Ja, en dat structuren die dat in stand houden.
Ja, en dat we het daarnaast ook gewoon dus daardoor heel lekker vinden om mensen te cancelen. En dit is natuurlijk weer gewoon een heel goed excuus om sommige mensen gewoon een douw van de apenrots te geven.
Ja, hoewel... Nou, volgens mij is er nog niemand gecanceld vanwege het zijn van een nepo baby. Het kan wel zijn dat het dus inderdaad wordt benoemd en dus meer een soort van call-out culture. Van, ja, oké, je bent hier dus niet alleen maar omdat je zo ongelooflijk getalenteerd bent. En ik kan me heel goed voorstellen dat het heel vervelend is dat je altijd het gevoel hebt van, oh, mensen denken dat ik hier alleen maar ben vanwege mijn kruiwagen. Maar mensen met een kruiwagen zeggen wel ook altijd van... ja, nee, maar ik heb gewoon zelf 10 keer zo hard moeten werken als alle anderen... om te bewijzen dat ik hier niet alleen maar ben vanwege die kruiwagen. En daar geloof ik eerlijk gezegd niet zo in. Ik geloof wel dat het zo voelt.
Zeker voelt het zo. Absoluut. Maar het is niet zo. En wat ik dus heel fijn vond, bijvoorbeeld Lisbeth Rasker... die gaf echt een hele goede reactie. En ik denk, in de vele gevallen is dat alles wat we willen. Zeg gewoon... klopt, ik had een stage.
Haar moeder die was de eerste hoofdredacteur van de L in Nederland. En zelf ook weer dochter van een hoge pief bij de in de bladenwereld.
Ja, dus ja, dat heeft geholpen. Ja, daardoor had ik bepaalde toegang.
Ja.
Nou, is dat nou zo moeilijk, jongens?
Ja, precies. En niemand zegt dat jij hier niet mag zijn... of dat je niks toevoegt of dat je geen talent hebt. Maar gewoon erkennen dat het zo is, dat lijkt me het minste.
Ja. Wat ik vooral dacht, uiteindelijk aan het einde van deze hele discussie... dat ik dacht, wil iemand mij of ons en de podcast misschien gewoon adopteren als nepo-baby?
Het lijkt me heerlijk om een nepo-baby te zijn.
Want we zitten hier weer op zondagochtend op eigen kosten. Want dat is wel zo. Het kost ons geld om deze podcast te maken. En we vinden de drempel heel hoog om aan te kloppen bij bestaande media. Dat zijn we al heel lang van plan en dat vinden we dat dat moet. Maar je kent daar niemand. En wat moet je dan zeggen? Hoe moet je dat dan doen?
Hoe werkt dat dan?
Wie denken we wel niet dat we zijn? Ik wil echt heel graag...
Ik wil heel graag een nepo daddy of mommy.
Ja, die ons gewoon wil adopteren. En dus heb je connecties. Wij willen heel graag gewoon nepo baby zijn.
En dan dealen we daarna wel weer mee dat we 10 keer harder moeten werken... om over onze status van nepo baby heen te komen.
Dat is oké. Okay. Geef eerst maar die kruiwagen.
Oké, Barbara, bij gebrek aan een miljardairsfamilie om op terug te vallen, ben jij aan het bezuinigen geslagen?
Ja, ik merkte dat ik gewoon heel kriegelig werd. Ik gaf in de vorige podcast al aan dat ik vind dat ik heel arm ben geworden door het moederschap.
Arm tussen grote aanhalingstekens.
Ja, ik ben, dit is een champagne problem, maar ik ben, ik ben millennial poor. Ja, door de combinatie inkomensval en al die berichten over inflatie en energieprijzen. En kreeg ik echt voor het eerst in jaren echt zo'n onprettig gevoel in mijn borst als het aankwam op financiën.
Oké.
En er komt ook nog bij dat ik nu denk, mijn man wordt volgend jaar 50. Voor je het weet is hij 70 en dan is onze zoon 21 en we hebben geen pensioen en daar moet ik nu over nadenken, maar ik heb niks over om voor ons pensioen, dus ik werd heel erg paniek en veel te groot.
Aha.
En in plaats van het regelen van mijn pensioen ben ik vervolgens gaan kijken van kan ik misschien gewoon in het dagelijks leven, oftewel de boodschappen, een beetje gaan besparen.
Okay.
En daar heb ik dus een aantal hacks nu voor.
Oh yes.
En die wil ik heel graag delen.
Vertel, want bij mij vliegt het er ook uit.
De eerste hack is de reclamefolder app. Want wie heeft er nou tijd om eindeloos door reclamefolders heen te gaan? Je wil ze niet in huis hebben, want het is slecht voor het milieu, plastic. En vervolgens dat allemaal doorbladeren. En ook de tijd om naar al die verschillende supermarkten te gaan. Maar het handige van de reclamefolder app is dat je een soort... niet echt een RSS-feed. Maar je kunt dus aangeven, je kunt specifiek op producten zoeken en die ook als favoriet aanmerken. En we hebben allemaal...
blauwe bessen in de bonus.
Nou, precies. Zo heb ik dus blauwe bessen, frambozen, maar ook Ecover, luiers. Het zegt al heel veel avocado's.
Oh, wauw, je bent echt zo arm. Dit is inderdaad echt millennial poor. Ik koop rood fruit buiten het seizoen. Echt alleen nog in de bonus.
Ja, precies.
Ja, dat is herkenbaar.
Maar het is dus heel fijn dat zeker de dingen die wat duurder zijn... en die ik dus niet koop als ze niet in de aanbieding zijn... of niet boven een bepaald bedrag... vind ik het dus heel lekker om daarvoor dus gewoon heel specifiek te kijken naar aanbiedingen. En dan zijn er altijd wel ergens blauwe bessen voor €2,99.
Ja, heel goed, voor 300 gram.
Nee, 500. Ik ga echt 500 gram €2,99.
Echt waar?
Dan
mag je mij een appje sturen als dat
is. Oké, dat is goed. Dat ga ik doen. Dat is dus één. Daarnaast heb ik een combinatie gedaan van het activeren van Albert Heijn Premium, waarvan je natuurlijk...
Daar voel ik nu al meteen veel weerstand van.
Ja, dus laat ik even vooropstellen. Met al dit soort dingen
Privacy is dood.
Totaal. Maar dat had ik al, want we hadden gepersonaliseerde bonuskaart.
Oh ja, ik heb mijn bonuskaart dus nog steeds niet geregistreerd.
Oh, wat goed.
Maar ja, loop je wel aanbiedingen mis?
Ja, en het komt bij ons doordat vroeger bestelde ik nooit bij de Albert Heijn om te laten bezorgen. En toen, vanuit zwangerschapsverlof, wel. En toen heb ik blijkbaar ook ergens aangevinkt dat gepersonaliseerd werd. En
nou, dan kun je het maar beter uitmelken.
Exact. Dus even de basis, even een disclaimer. Al de tips die ik nu ga geven, natuurlijk betaal je met je gegevens, je betaalt met je privacy. Elke vorm van loyaliteitsprogramma, er wordt natuurlijk uiteindelijk, wie wordt daar het allerbest van? Dat is de aanbieder, mm-hmm. niet jij. Oké, okay? Disclaimer
ja.
gehad?
Ja.
Oké, okay, door. Toen heb ik Albert Heijn Premium geactiveerd. Wat fijn is, want ook weer, zegt ook weer wat over hoe relatief arm we zijn. Ik krijg 10% korting op alles bio. Je krijgt je persoonlijke bonus. Maar vooral, je krijgt ook dubbele airmiles. Ik had ook geen airmiles, heb ik airmiles aangezet.
Ja,
ik
dacht dat was uitgefaseerd.
Nee, dat heb ik gekoppeld ook aan mijn Mastercard. Uh-huh. Maar ook als je bijvoorbeeld op Booking.com, weer zo'n vreselijk bedrijf, daar wat boekt, daar kun je dus ook airmiles sparen. Maar ook als je tankt bij de Shell. Oftewel, als je alles doet wat slecht is voor de wereld, krijg jij veel airmiles.
Ik denk dat ze het woord airmiles ook gewoon moeten gaan rebranden.
Totaal.
Ja.
Totaal. Maar het fijne is, met de Albert Heijn app spaar je automatisch die airmiles.
Weet je hoe groter je CO2-voetafdruk, hoe hoger de korting.
Joepie! Maar het schiet dus best wel op door die dubbele airmiles. En doordat ik ook gewoon wel, zeg maar, soms
wat
op de snelweg.
Wat kun je met airmiles?
Oké. Okay. Je kunt, en dat moet je dus niet doen, je kunt gewoon belachelijk veel te duur geprijsde producten uit hun catalogus bestellen. Dat is bij Douwe Egberts. Waar je dan
of voor... in het vliegtuig, in zo'n folder van KLM. Ja. Wil je niet tax-free iets kopen?
Ja, van dit Davidoff Cool Water, zeg maar. Ja. Maar wat dus handig kan bij de airmiles en wat dan gewoon bij de zelfscankassa, gewoon de kassa zelf aangeeft, is bij 1000 airmiles krijg je 5 euro korting en bij 2000 10 euro korting.
Oh ja.
En dat kan ook bij tanken bij de Shell. En omdat we toch uit gemak veel te veel boodschappen bij de Albert Heijn halen, heb ik nu echt al zeker een keer of 5 gehad. Dan ga je afrekenen. Dan zegt hij, wilt u 1000 airmiles inrijden voor 5 euro korting?
Maar die Jumbo kortingskaart doet dit ook. Dus die hebben dus niet een soort van bonus systeem of zo bij de Jumbo. Dus dan scande ik dat ik dacht, wat krijg ik hiervoor? Maar dan af en toe vragen ze, wil je 5 euro korting?
Yes!
Oké, is goed.
Ja, maar dat voelt heel lekker, toch? Dat is gewoon heel fijn. Nou, dus dat doe ik nu. En daarbij heb ik dus al mijn pasjes gedigitaliseerd. Omdat ik inderdaad, zoals bij de Jumbo en zo, ik ben altijd iemand van, ik wil geen pasjes, doe maar niet. Maar met zo'n handige pasjes-app. Kan ook in de reclamefolder, maar ook je hebt bijvoorbeeld de app OK. Waardoor ik ze gewoon altijd bij me heb en er niet over na hoef te denken. Dus ook nu kan sparen bij de Jumbo. En toen stuitte ik op een artikel over koopzegels. Nou, koopzegels, dat heb ik iedereen altijd om uit. Ik wist niet wat het was.
Maar... Het klinkt als een scam.
Totaal.
Ja.
Maar wat blijkt dus, ook volgens analyse van de Consumentenbond, het is het meest transparante systeem en het is eigenlijk je beste optie.
Want de rente is zo laag, dus het rendement op koopzegels is meer dan...
Ja. Bij de Albert Heijn is het rendement 6%.
Mm-hmm.
Bij de Plus is het 50%.
Okay.
We hebben geen Plus in de buurt, maar de Plus is dus echt, daar moet je heen.
Dus koopzegel heaven.
Koopzegel heaven. De Jumbo is het 4%.
Maar even, wacht even, hoe werkt dit, een koopzegel? Ik ken dit echt alleen maar van de C1000 van vroeger in Weijen.
Ja. Hoe werkt het? Bijvoorbeeld bij de Albert Heijn kun je koopzegels kopen. Als je dat aanzet, dan komt er bij elke aankoop standaard 10% op. Okay. Dus stel je voor, ik heb voor 100 euro boodschappen gedaan.
Mm-hmm.
Dan betaal ik 110.
Ja. Yeah.
En die 10 euro gaat meteen naar mijn spaarpot.
Oké.
Okay. Op die spaarpot krijg ik 6% rendement.
Oké. Okay. Nou,
wat betekent dat? Ik word niet echt crypto king nu. Maar het doet 2 dingen. Je kunt hem trouwens met Albert Heijn Premium ook op 20% zetten. Maar dat vond ik iets te pijnlijk in de portemonnee.
Heel duur dan
wordt het wel heel duur. Maar stel je doet voor 600 euro boodschappen per maand bij de Albert Heijn. Wat met een gezin. Niet een heel. En je koopt avocado's en rood fruit in de aanbieding. Dan zit je er zo op. Dat is dus 7200 euro aan boodschappen per jaar bij de Albert Heijn. Mm-hmm. 10% ervan is dan dus 720 euro.
Mm-hmm.
Dus dat is al een potje wat je aan het einde van het jaar hebt.
Ja.
Wat je ook heel tussentijds kan laten uitkeren. Als je denkt, oh, we hebben een krappe maand. Het is niet dat je dan eraan vastzit. Je kunt het
en
ook...
dat uitkeren is, ik betaal er mijn boodschappen mee.
Nee, dan kan je gewoon voor geld bij de kassa. Dus het is echt, dus het is niet terug in boodschappen, maar gewoon in geld. En in dit geval, stel je voor, je laat dat er het jaar op staan. Dan heb je aan het eind toch 43,20 euro. Heb je extra, waardoor je toch een potje hebt aan het einde van het jaar van €763,20.
Ja.
Waar je toch misschien redelijk, hè, relatief ongemerkt aan het einde van het jaar...
Of boodschappen nou iets duurder of iets goedkoper zijn, dat merk je niet zo.
Ja, het is toch al allemaal duurder geworden, dus die 10%. En dan heb je toch iets van, nou ja, van ik kan met het gezin
maar
van 763...
Maar wat zit hier precies achter? Wie wordt hier beter van?
Het is het idee... het is gewoon een loyaliteitsprogramma in de zin van... de Albert Heijn en andere aanbieders hopen hiermee dat je dan vervolgens al je boodschappen gaat doen bij de Albert Heijn. Okay. Omdat je zoveel mogelijk in dat potje wil, omdat je daar die 6% op krijgt.
Ja.
Wat zegt de Consumentenbond ook? Voor wat je ermee kan verdienen per jaar, hè, die €43,20 in dit geval. Ja, je kunt beter dan gewoon de hele jaar naar de Dirk van den Broek gaan.
Ja, okay.
Maar als je toch al naar de Albert Heijn gaat en je kunt het je veroorloven om 10% te sparen, is het toch een soort leuk ongemerkt spaarpotje waar je dan gewoon van aan het eind van het jaar kan denken, leuk. Plus, het is gewoon één druk op de knop in de app, dan krijg je een voucher, ga je gewoon mee. Bij de kassa kun je het gewoon laten uitbetalen, krijg je het cash. Dus als je toch denkt, oh jee, ik moet het weer terug, heb je het weer terug.
Oh, oké.
Okay. Ik ben er dus echt wel heel blij mee.
Ja. Nou, mijn boodschappenbespaarhack is eigenlijk Picnic. Dat sinds een jaar ongeveer bestel ik gewoon elke week boodschappen bij Picnic. En ik heb echt het gevoel dat ik echt veel minder geld aan boodschappen uitgeef. Ik bedoel...
Zijn ze echt zoveel? Want ik had...
Nee, ze zijn helemaal niet zoveel goedkoper. En ze zijn tyfus duur geworden, want boodschappen zijn heel duur. Waarbij kwark altijd mijn graadmeter is.
Ja.
Waarbij gewoon zeg maar een liter kwark is gewoon in een jaar van €2,50 naar €4 gegaan. Vind ik echt shocking.
Dat is
dus ik bestelde
shocking.
Altijd drie van die bakken kwark. En dat is dus nu inmiddels gewoon €12.
Ja, maar jij bent wel A-merk kwark, toch? Je bent wel van de Campina.
Ja, daar ben ik niet trots op, maar het is gewoon, ik vind het gewoon de lekkerste. Kwarkschaamte. The struggle is real.
Mm-hmm.
Maar omdat sinds ik nu gewoon één keer in de week echt ook heel vaak, ik laat ze dan op zaterdagochtend bezorgen. En heel vaak denk ik echt op donderdagavond, kut, ik moet nog boodschappen doen, want anders dan is dat tijdslot weer weg. En ik wil het eigenlijk op zaterdagochtend hebben, niet op zaterdagavond, bla bla bla. Dus dan lig ik echt gewoon zeg maar 's avonds in bed nog even gewoon in het wilde weg wat dingen aan te klikken. Maar daardoor kom ik dus veel minder in de supermarkt en koop ik gewoon veel en veel minder. Dus ik denk gewoon, oké, nou, ik heb gewoon een aantal dingen die ik gewoon elke week bestel. En dan nog dat ik bedenk, nou, wat gaan we ongeveer eten? Nou, bla. En dan doe ik het daar ongeveer mee in de week. En dan koop ik nog wel eens iets extra's. Maar ik, ja,
nou, voor mij werkt dat juist niet zo. Omdat je dan ook van die lijstjes hebt als eerder besteld. En dingen. En zo denk ik, oh, misschien hebben we dat ook nog nodig. Oh, misschien hebben we dat ook nog nodig. Ik ben in de supermarkt eerder, denk ik, een underbuyer dan een overbuyer.
Oh ja, nee, ik niet.
Ik ben geen impulsaankoper. Oh, en dat ben ik in zo'n app wel.
Oh, ja.
Omdat wat ik normaal vergeet mee te nemen. Dus het is ook wel handig, want daardoor vergeet ik het niet.
Ja,
maar daardoor koop ik steeds dingen op voorraad. Oh, en blijkt dat we gewoon 6 pakken rijst hebben.
Oh ja, nee. Ik ben iemand die de hele tijd denkt in de supermarkt. Oeh, dat is ook lekker. En dat heb ik nu dus veel minder.
Ah ja.
Verder nog oud-Hollandse bezuinigingstips?
Nou, ik ben heel benieuwd dus vooral of onze luisteraars nog leuke, gezellige oud-Hollandse bezuinigingstips hebben. Waar je niet per se rijk van wordt, maar wat je wel gewoon een goed gevoel kan geven op een random dinsdagmiddag. Dus
ja, en ik ben ook in de markt voor nu een soort van onthullend schandaal over koopzegels.
Ja, ook.
Ja, mag je ook insturen.
Yes. Nou, dat brengt ons alweer bij de tips van deze week. Ik heb een lowbrow en een highbrow tip deze week.
Oké.
Mijn lowbrow tip is The Sex Lives of College Girls.
Oh, daar hoor ik het een en ander over.
Oh, het is zo fijn. Ja, jij wilt altijd. Jij zegt het altijd zo mooi. Je hebt ook series nodig waarbij je kunt koken.
Uh-huh.
Dit is zo'n serie.
Oeh.
En waarbij je kunt koken. In ieder geval zo'n serie die je kunt kijken. Waar het prima is als je af en toe even wat mist. Die je kunt kijken als je moe bent. Die je kunt kijken als je afgeleid bent. Die je kunt kijken als je ondertussen ook op je telefoon wil scrollen. Zo'n serie.
Ja.
En dat is deze. De maker ervan is ook Mindy Kaling.
Ah.
Je bent misschien niet zo'n fan van haar veranderende postuur, maar wel...
Gaan we het een keer over hebben.
Zeker een onderwerp. Maar je bent wel fan van Mindy Kaling's humor.
Zeker.
Wat ontzettend lekker is aan deze serie, het is wat het is. Het gaat gewoon over de sekslevens van een aantal college girls. En het is aan de ene kant weet je dus precies wat je gaat krijgen. Het is zo'n dorm, het zijn gewoon roommates. Het is allemaal heel voorspelbaar. Het is ook... heel fijn. Het is allemaal positief. Ook het drama is niet heel dramatisch. Het is heel luchtig. Maar wat het zo lekker maakt, is dat het tegelijkertijd super woke en nieuw is. Dus alle grapjes gaan inderdaad. Nepo Baby werd ook daarin genoemd. Ja. Het gaat gewoon de hele tijd over privilege, over diversiteit. De cast is ook super divers. Zowel, wat ik echt heel lekker vond, realiseerde ik me. De meeste meiden hebben gewoon een normaal figuur. Oh. Gewoon variaties op echt een doodnormaal figuur. Er is diversiteit qua kleur, maar er zit ook iemand in een rolstoel. Er zit iemand in die een soort van reusachtig is qua postuur. En verder, het is dus heel, dat vind ik altijd zo lekker, dat het dus heel oppervlakkig is aan de ene kant, maar met zoveel tongue-in-cheek zeitgeist referenties, dat het toch eigenlijk daardoor net wat slimmer voelt dan het is.
Beetje New Girl achter? Dat had het ook heel erg, vond ik.
New Girl had het ook wel. En natuurlijk, wat was de oorspronkelijke serie van Mindy Kaling?
The Mindy Project.
The Mindy Project. Het zit ook een beetje daarin. Ja. Maar ik heb het echt gebinged. En nu zijn er 2 seizoenen voorbij. En ik mis echt... dit was mijn ochtendtelevisie. Ja. Soort van 8:00 ochtends. Hier ga je van genieten, weet ik heel erg zeker.
Say no more.
Om een klein beetje tegenwicht te bieden. Ik heb nu bijna het boek uit. Invisible Child. Dat heeft de Pulitzer Prize voor non-fictie gewonnen. Vorig jaar, als ik het goed heb. En het is een New York Times journaliste. Andrea Elliott heeft ruim 10 jaar een meisje gevolgd. Dasani Coates, die dakloos opgroeit in New York. Ze is begonnen met haar te volgen in 2012. En wat het boek zo goed maakt, is... Er zitten vreselijke dingen in en gewoon bijna onvoorstelbaar beschrijvingen van zijn moeder en een vader, allebei met drugsproblematiek, die met 8 kinderen in 1 kamer wonen in een homeless shelter. Ugh. Waar gewoon muizen overal lopen, waar het zo koud is dat de baby warm gehouden wordt met een föhn. Heel heftig, maar wat het zo inzichtelijk maakt, is doordat het zo lange tijd is dat ze hem volgt. Ook die momenten van hoop. Maar ook in het begin wil je echt nog die ouders de schuld geven. Mm-hmm. Omdat ze hele domme beslissingen maken. Omdat ze echt hele stomme dingen doen. Maar doordat je ze zo lang volgt, ze duikt ook hun geschiedenis in. Zie je gewoon hoe ze vanuit het systeem gewoon echt geen kans hebben. En hoe je dus gaandeweg ook ziet dat de problemen overslaan op hun kinderen. En dat een aantal keer je ook denkt, er is een way out. Of nu hebben ze een huis. Of nu wordt zij toegelaten op een prestigieuze school. En dat je dan toch weer ziet dat het weer misgaat en weer misgaat. Dus het is echt pittige kost, een heel dik boek. Het is ook echt confronterend. Maar het heeft me heel veel inzicht gegeven in hoe complex armoede is. En hoeveel invloed het dus heeft op überhaupt een kans hebben om je daaruit te vechten.
Eat that, nepo babies.
Exact. Dus het boek is Invisible Child, geschreven door Andrea Elliott.
Klinkt goed. Ik heb een kijktip. Het is de documentaire Nothing Compares. Hij is te zien bij Het Uur van de Wolf op NPO Plus nu nog. Dat gaat over de zangeres Sinead O'Connor. Zij was zo iemand die ik eigenlijk vooral kende van het nummer Nothing Compares to You. Die vrouw met dat gemillimeterde haar. Deze documentaire gaat over haar de periode van 1987 tot 1993, waarin zij ineens heel erg beroemd werd en toen ineens weer van de radar verdween. En je ziet eigenlijk, zij zegt zelf, wij hadden geen therapie, dus ik had muziek. Ze heeft een super heftige jeugd gehad met een moeder die haar op alle fronten mishandelde. Die haar op een gegeven moment, 8-jarige leeftijd geloof ik, 2 weken lang opsloot in de tuin. Mocht ze niet naar binnen, 24 uur per dag. En ze zag dan 1 lampje 's avonds nog branden in het huis. En ze schreeuwde naar de moeder, ze van laat me binnen. En dan deed die moeder het licht uit. Dat werk. En ze groeide op in Ierland onder het super heftige repressieve rol van de kerk. En dus je ziet eigenlijk helemaal zo van waar komt zij vandaan? Welk effect heeft dat op haar? Er zit een enorme soort van woede in haar. En dat er heel erg tijdens haar optredens en in haar muziek uitkomt. Ze schreeuwt heel veel. Het is super intense muziek, maar echt zo vet. Ik heb het helemaal herontdekt. Dat je denkt, wow, dit kende ik eigenlijk allemaal helemaal niet.
Lekker.
En tegelijkertijd zie je haar in interviews met talkshow host en zo als een soort van super... Ik wil niet zeggen timide, maar heel soft-spoken en heel gewoon ja heel introverte eigenlijk jonge vrouw die wel super wel bespraakt is en ook,
en
niet
ook heel knap trouwens. Wat is
zo, zo knap,
mooi.
Betoverend,
ja echt
betoverend. En eerst loopt iedereen met haar weg en op een gegeven moment is er een omslagpunt waarin nou ja, de wereld niet meer met haar om kan gaan.
Oh,
en ze is super activistisch en spreekt zich de hele tijd heel erg uit. Neemt de hele tijd hele onpopulaire standpunten in. Dus nou ja, mensen vinden dat niet zo leuk. Dus enorme kijktip. Ik heb echt ademloos zitten kijken. Nothing compares.
Nou, je hebt twee dingen om te kijken. Eén ding om te lezen. Je hebt ons weer kunnen luisteren. En dat kun je ook weer over zo'n 3 weken. Heel erg bedankt weer. En heb je nog tips, ideeën, reacties? We vinden het altijd heerlijk als je onze DM's binnenslide.
Tot de volgende keer.